Onvermijdelijk kom ik natuurlijk toch terecht in Romeinen hoofdstuk 8. Zoals gebruikelijk, denk ik. Ik ben het mij bewust, maar het is ook zo'n prachtig hoofdstuk, hè? Romeinen hoofdstuk 8. Vanaf vers 17. En indien wij kinderen zijn, kinderen Gods namelijk... Indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van of met Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijk worden. Daar waar wij met lijdzaamheid onze lichamen stellen tot levend heilig goden welbehagelijk offer, Romeinen 12. En onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid, Romeinen 6. Daar zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. In de toekomst, ja, ongetwijfeld, maar eigenlijk reeds nu. Want dat is ook wat in de volgende verse uiteengezet wordt. Als er staat, ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt, zeggen andere vertalingen, want het is gewicht, waarderen, waarde, gewicht. Niet opweegt. Tegen het gewicht der heerlijkheid namelijk, die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der zonen Gods. En dat niet alleen, vers 23, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben. Wij ook zelf zuchten in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Dat is inderdaad wat wij verwachten. En dan wordt inderdaad de heerlijkheid uit vers 17 en 18 aan ons, wordt geopenbaard. Vers 24, want wij zijn in hope zalig geworden. En die hoop is er omdat wij nog niet zien, staat er. Hè? De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En hoewel natuurlijk de uitdrukking aanstelling tot zonen en verlossing onzes lichaams uit vers 23 wijst op de toekomst, namelijk op de openbaring van deze heerlijkheid, zoals het in vers 18 staat, moet ik toch zeggen dat het niet maar over de toekomst gaat. Het gaat over... wel degelijk ook over het heden, maar het worden dan toch genoemd dingen die wij niet zien. En wij zien ze niet, niet zozeer omdat de datum waarin ze geopenbaard worden nog niet aangebroken is, maar wij zien ze niet omdat wij ze met deze oogjes gewoon niet zien kunnen. En dat is alles. En daarom verwachten wij met lijdzaamheid die noodzakelijk is voor de... onze dienst aan de Heer en voor het leven van dit eeuwige leven natuurlijk. Maar niettemin verwachten wij die heerlijkheid wel degelijk, niet alleen voor de toekomst, maar ook voor vandaag. Heden namelijk, ik wijs er ook altijd op dat er niet staat in vers 18 dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die wij in de toekomst zullen ontvangen. Woorden van die strekking staan überhaupt niet in de Bijbel. Althans, ik ben ze nooit tegengekomen. Wat er staat is heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wat in de toekomst zal gebeuren, is niet het tot stand komen van deze heerlijkheid. Ook niet het geven of het ontvangen van die heerlijkheid. Maar het openbaar worden van deze heerlijkheid. Dat is dan ook wat wij verwachten. Ik citeer ook altijd Titus hoofdstuk 2. Waar staat dat wij matig en godzaliglijk zouden leven in deze tegenwoordige tijd, verwachtende niet de heerlijkheid, maar verwachtende de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Dat zal dan verschijnen, dan wel openbaar worden. En in de Statenvertaling worden die termen min of meer ook door elkaar gebruikt zelfs. Maar beide betekenen in elk geval, het zal zichtbaar gemaakt worden. Maar het gaat om een heerlijkheid, niet die we in de toekomst pas zullen hebben, maar een heerlijkheid die we in deze tegenwoordige tijd zouden hebben en die wij ook nu zouden verwachten. U weet wel, of misschien niet. Onze hoop... Nou, maak hem eens af. Er is vast wel iemand die hem kent. Onze hoop is van... de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, weet u nog? Hè? Onze hulp. Is dat onze hulp? Ben ik er buis? Oh, nou, kijk, word ik toch terecht gewezen. Vind je wel leuk. Had je nou zo'n... Ja, dat vind ik een goeie. Dat vind ik een goeie. Maar goed. Hartelijk dank dus. Nou ja, goed, dan ga ik de andere route. Wat hopen... Wat hopen wij dan? Waar hopen wij op? Op zijn hulp, toch? Ja, nee, dat is een andere formulering, ja. Oké. Maar dat is toch wat wij verwachten, niet alleen voor de toekomst, maar wij verwachten dat voor het heden toch net zo goed. Wij hopen toch op hem. Ik zit met het zoeken of hij een test kan vinden, zo gauw, maar lukt me zo snel niet. Maar dat is er zo, dat doen we toch in alle, doen we toch alle dagen. Trouwens, ik heb er alleen geciteerd uit 1 Petrus 1. Wij zouden volkomenlijk hopen op de genade die ons toegebracht wordt en niet zal worden in de openbaring van de Heer Jezus Christus. Dus nu dus dat geldt voor alle dagen. En dat probeer ik maar te zeggen. Wij verwachten van de Heer hoop, dan wel hulp. Maar niet voor in de toekomst, maar voor in het heden uiteraard. Daar gaat het om. En daar leven wij uit, zegt de apostel Petrus ook. Die in 1 Petrus 1 inderdaad spreekt over een levende hoop. Dat wil zeggen, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Niet hoop, levende hoop. Dat wil zeggen, een hoop die bepalend is voor ons leven van alle dag. En die al ons leed moet verzachten. Die is die toch wel, hè? Hè? Die hoop moet al ons leed verzachten, heet zoiets. En dat is ook zo, inderdaad. En bovendien, vers 25 van Romeinen 8, indien wij hopen hetgeen wij niet zien, betekent uiteraard hetgeen wij nog niet zien, maar het impliceert dat het er wel is, reeds. Zie? En wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Hetzelfde geldt voor geloof natuurlijk. Geloof is een geloof in de dingen die men hoopt. Toch volgens Hebreeën hoofdstuk 11. Maar wij geloven niet maar in toekomende dingen. Wij geloven in die levende God die zijn beloften gedaan heeft en niet alleen waar zal maken in de toekomst, maar het ook vandaag aan ons, aan u en mij zou doen. Daar leven we uit. Alleen wat hij ons geeft is niet hulp bij ons eigen leven. Wat hij ons geeft is zijn heerlijkheid. Nou ja goed, en daar kan je niet mee te pronken lopen, zal ik maar zeggen, want niemand ziet het. En daarom hebben we er ook maar zo weinig enig belang bij. Maar niettemin, daar gaat het om. Dat is wat de Heer aan ons zou doen. Daar gaat het trouwens ook over in de volgende verse hier van Romeinen 8. Al wordt het dan wat ingewikkeld verwoord, maar het gaat wel degelijk om het heden. Vanaf vers 26 in elk geval. Want dan gaat het over het tegenwoordige werk van Christus, dan wel het tegenwoordige werk van de Geest in en aan ons. Degene die de harten doorzoekt, vers 27, de dingen die medewerken ten goede, vers 28, enzovoorts. En dan naar vers 29, waar dan gewoon staat, die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn. Want daar gaat het om, wij zouden veranderd worden naar het beeld van Gods zoon. Zo staat het ook elders, hè? Colossens 1. Onder andere. Maar dat is niks anders dan de wording, om zo te zeggen, van die heerlijkheid. Het gaat om heerlijkheid die God ons geeft. Dat nieuwe leven, waardoor wij inderdaad het beeld van Christus gelijkvormig worden. Daarmee zelfs beelddragers Gods worden. En daarna staat erachter in vers 30, maar dat is een idioom dat wij in het Nederlands eigenlijk niet kennen. Maar er staat, die hij tevoren verordineerd heeft, heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. De gedachte is dat al die werkwoorden, verordineren, roepen, rechtvaardigen en verheerlijken, in de praktijk elkaar overlappen. Als je deel hebt aan het een, heb je deel aan het ander. Het zijn verschillende termen, maar alles ter aanduiding van wat God in ons doet nu. Hij bewerkt namelijk heerlijkheid, is de gedachte. Maar het staat er ook, want lees je maar mee. Die hij tevoren verordineerd heeft. Zijn wij tevoren verordineerd als gelovigen? Is onze toekomst bepaald, gepredestineerd? Jawel, Efeze 1. In Christus zijn wij tevoren verordineerd om tot zonen te worden gesteld. Tot aanstelling tot zonen. Uit Efeze 1. Staat er letterlijk zo. En daarna zijn wij geroepen, met het andere woord. Ja, want het gaat om hetzelfde. Geroepen tot zoonschap. En dus, om bij Efeze te blijven, zouden wij wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Efeze 4. En, deze, en die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. Zijn wij gerechtvaardigd? Ik denk altijd meteen, niet noodzakelijk in deze volgorde, want het gaat toch om het hele pakket in één keer. Zijn wij gerechtvaardigd? Ja, natuurlijk. Romeinen 5, hè? Wij dan gerechtvaardigd zijn er ook maar verzeen. Uit het geloof hebben vrede bij God, enzovoort. En dan het volgende woord, en zijn wij verheerlijkt? Ja, logischerwijze, ja. In de zin van, hebben wij deel aan zijn heerlijkheid? Ja, want eigenlijk is het zo dat ik het anders had kunnen vragen. Zijn wij in Christus tevoren verordineerd? Ja. Zijn wij in Christus geroepen? Ja. Zijn wij in Christus gerechtvaardigd? Ja. Hoeveel teksten wil u hebben? Zijn wij in Christus verheerlijkt? Het antwoord is ja. Maar het gaat nog steeds door, uiteraard. Want deze dingen zouden een uitwerking, een vervulling hebben, logischerwijze in de toekomst. Maar we hebben er wel degelijk in het heden deel aan. Wij hebben dus deel aan de heerlijkheid van Christus. Ik kan het trouwens nog sterker zeggen. Heel de gemeente wordt beschouwd als de heerlijkheid van Christus. Wij zijn zijn macht. Wij zijn meer... Hoe moet ik dat zeggen? Wij zijn van hem en wij zijn meer dan wat hij als Jezus van Nazareth individueel en hoogstpersoonlijk is. En dat is precies dat overgewicht waarover ik het had. Per slot, nou niet per slot, want ik ben nog niet klaar. Maar u weet toch hoe dat is? Als de Messias verschijnt in de toekomst, dan verschijnt hij met zijn leger van hemelse heerlegers. Dat wil zeggen, er verschijnt niet alleen maar Jezus van Nazareth, maar hij verschijnt met heel zijn gevolg. En u weet, dat gevolg is de heerlijkheid van degene die gevolgd wordt, om zo te zeggen. Toch? He? Er zijn nog veel meer termen voor, broeder. Zijn loon is ook een hele fraaie. Ja, dat wat hij verworven heeft op grond van zijn bediening. Hij heeft God verheerlijkt op de aarde en op grond daarvan ontvangt hij loon. Jesaja 49, Jesaja 42, Jesaja 62 trouwens. Jesaja 40 ook. Maar wij zijn zijn loon inderdaad. Dat wil zeggen, wij zijn aan hem toegevoegd. En als hij dus verschijnt, verschijnt hij, Jesaja 40, met zijn loon. Jesaja 62 trouwens ook. Hij komt met zijn loon, Openbaring trouwens ook, maar die tekst wordt gewoon ook toch anders gelezen. Helaas. Maar hij verschijnt met zijn loon. Dat zij gedacht zijn. Hij verschijnt met zijn gemeente. Of zullen we nog een andere noemen. Hij zal verschijnen in grote kracht. Of met grote kracht en heerlijkheid. U weet wel. Onder het motto. Zoek de gemeente in het profetisch woord. Met dank aan dokter Bullinger. Maar die vindt het niet leuk wat ik nu zeg. Maar vooruit. Zoek de gemeente in het profetisch woord. Nee, hij zei. Die komt er niet in voor. En zeggen, daarom moeten de mensen er altijd naar zoeken. Maar in werkelijkheid komt het niet voor. Nou, het komt wel voor. De Heer zal komen in grote kracht en heerlijkheid. Matthäus 24, daar heb je gemeente. Het volgende vers zegt, en is als een engelen uitzender, daar heb je weer de gemeente. Zeker wel. En als de Heer zelf zegt, de Zoon des Mensen zal komen met zijn vele tienduizenden engelen, of met zijn engelen, of wat er maar staat, want die uitdrukking wordt nogal eens een paar keer gebruikt, in de evangeliën, nogal eens, dan gaat het om precies hetzelfde. Hoezo engelen? Wie zijn dat? De gemeente. Wij zijn die meerwaarde van hem, om zo te zeggen. Ja, het is niet het goede woord, maar hoe zeg je dat nou? Wij zijn zijn heerlijkheid, dat is de Bijbelse term. Zie? En niet dan pas, maar reeds nu. Bovendien, met andere termen worden natuurlijk meerdere malen gezegd, hè, wij zijn een volk voor zijn naam. Dat is ook een prachtige uitdrukking. Voor zijn naam. Voor hem was al genoeg geweest, dan zeg ik, zie, dat is heerlijkheid. En voor zijn naam, wel, naam is heerlijkheid, per definitie. Zie? Dus u komt het inderdaad op vele andere plaatsen nog tegen. Maar het gaat hier in Romeinen 8, want dat was ik u aan het vertellen, het gaat hier wel degelijk over het heden. Wij hebben daar reeds deel aan. Wat in de toekomst beloofd wordt in ditzelfde hoofdstuk, is niet heerlijkheid, maar de openbaring van heerlijkheid. Want net zo goed als we gerechtvaardigd zijn, geroepen zijn, gepredestineerd zijn, zijn wij verheerlijk. We hebben deel aan zijn roeping, zijn predestinatie, zijn rechtvaardigheid, aan zijn genade trouwens ook. Volgens Efeze, maar ook aan zijn heerlijkheid reeds nu. En over Efeze heb ik het straks nog wel even. Wat ik u in het bijzonder nog even wil voorhouden, dat zijn noodzakelijke dingen in verband met dit onderwerp, daar kom ik gewoon niet onderuit. Dat is 2 Korinthe hoofdstuk 3 en 4. Waar immers de apostel Paulus de Korintiërs en hun voorgangers verwijt dat zij die heerlijkheid bedekken. Nee, in Romeinen zegt hij, de mensheid ontkent de heerlijkheid Gods. Die hebben ze vervangen door de mens, een verderfelijk mens enzovoorts. Dus Romeinen 1. Maar in de 2e Korinthebrief verwijt de apostel dat zij die heerlijkheid bedekken, zoals ook de Israëlieten dat min of meer deden in oudtestamentische tijd, hetgeen tot uitdrukking komt onder andere in de bedekking over het gelaat van Mozes. Weet u wel? Heerlijkheid voorgesteld in de vorm van licht, maar het licht weer bedekt. Nou goed, in de Romeinen was het natuurlijk ook een bedekking over de waarheid, maar laat me zitten, ik ga er maar niet verder op in. Daar heb ik geen tijd meer voor. Maar waar het om gaat, is dat als er al heerlijkheid, licht, kortom, als er al kracht Gods tot uitdrukking kwam in het oude verbond, en in de wonderen en tekenen gebeurde dat in elk geval, en trouwens in de beloften Gods natuurlijk ook, maar als er al heerlijkheid was in het oude verbond, dan nog is het nieuwe verbond veel heerlijker. En het staat er zelf, ik durf die teksten niet te lezen, want het neemt wat tijd om het uit te leggen, maar wat de apostel feitelijk schrijft is dat in het licht van de heerlijkheid van het nieuwe verbond, dit oude verbond zelfs helemaal niet heerlijk was. Het zijn allemaal betrekkelijke begrippen natuurlijk. En zeg maar, in het licht van het nieuwe verbond zie je het licht van het oude verbond niet eens meer. Zo weinig was het maar. Alleen in dikke duisternis was het wat. Maar waar de heerlijkheid van het nieuwe verbond zijn baan breekt, om zo te zeggen, daar zie je die van het oude verbond al helemaal niet meer. En zo staat het ook in vers 6, 7 en 8 van 2 Korinthe 3, waar de apostel zegt dat wij bekwaam zijn gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Niet der letter, maar des geestes. Niet naar de wet, maar naar leven, of krachtens leven natuurlijk. En hij zegt dan ook in vers 8, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes, het leven onder het nieuwe verband namelijk, in heerlijkheid zijn. En in vers 10 vind je dan die tekst waarin de apostel zegt, nou ja, het oude is dus eigenlijk helemaal niet heerlijk, verhoudingsgewijs. En wat de apostel de Korintiërs kwalijk neemt, is dat ze die heerlijkheid en daarmee het hele nieuwe verbond als het ware ontkennen en leven, hetzij onder de wet, maar dat geldt meer voor de gelaten, maar dat ze leven hetzij onder de wet, hetzij onder de eerste beginselen en filosofieën en ijdele verleiding der wereld. Zijn leven inrichten volgens menselijke beginselen, menselijke filosofie en al dat soort dingen meer. Een menselijk denken. Onder het motto, je moet toch met beide benen op de grond blijven staan. Saaie mensen zijn dat hoor, die, hè, Je komt ook nergens, zeg ik altijd. Hè? Beide benen op de grond blijven staan. Nee. Maar de apostel zegt, nee, die bedekking van het oude vond, die is weggenomen. Er is nu dat heerlijke licht en dus de heerlijkheid van het nieuwe verbond. En hij zegt dan ook, als die bedekking weg is, vers 18, wij allen met onbedekt aangezicht, de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, want dat is wat er echt staat, hè, weerspiegelen. Wij allen met ongedekte aangezichten, de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, worden in hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Let op, niks toekomende tijd, niet toekomst, nu. En wat Paulus de Korintiërs verwijt, is dat het bij hen dus niet gebeurt, omdat ze dat aangezicht bedekt houden, zoals Mozes. Zoals het beeld van Mozes uit het Oude Testament. En zoals bij het Joodse volk, waar een bedekking ligt over de Bijbel, over het hart, over de oren, over de ogen, waarover dan maar. Overal over eigenlijk. Zo'n belachelijk rond dingetje op je hoofd, dat is ook... Ja, sorry. Nou goed. Ik respecteer iedereen die vindt dat het zo moet. Dat meen ik ook. En dan heb ik nog respect ook. Maar niettemin blijft het gewoon een belachelijk ding. En het is eigenlijk een teken van schande, zegt de apostel Paulus. Want het is een bedekking die er niet zou moeten zijn. Als we nou eens ophielden te praten over 1 Korinthe 11. Over of de vrouw al of niet een hoofddeksel op moet in de bijeenkomst. Als we dat nou eens een keer kunnen vergeten, gaan we misschien nog een keer begrijpen dat in werkelijkheid het hoofdstuk spreekt over dat het hoofddeksel af moet. Nou ja, van de man. Vrouwen mogen het ophouden. Ze willen er per slot niet als hoer uitzien, maar dat vindt men geen argument. Maar dat is het enige echte argument. Wat het hoofdstuk leert, 1 Korinthe 11, is dat het hoofddeksel af zou gaan. Wij leven niet onder de macht van iemand anders. Wij leven niet onder de macht van de wet, want u weet, een hoofddeksel, petje, petje, hoed, zegt het lied dan, hè. Hoedje, petje, 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 hoed. Ja. Maar dat is een uitbeelding, dat hoofddeksel is een uitbeelding van de macht waaronder men staat. Het is voor de vrouw geen schande om te staan onder de macht van haar man. Hè? Maar het is voor de man wel een schande om de Heer te benaderen met de macht op het hoofd. Als je niet vrij bent, kun je niet tot de Heer gaan. Als je onder het gezag van iets of iemand anders staat, dan kun je niet melden van Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? En daarom zegt Paulus, die pet die moet af. Dat is wat er echt staat, hè, in 1 Korinthe 11. En daar gaat het hier in 2 Korinthe 3 nog veel uitgebreider over. En ik zei wel, het is eigenlijk schandelijk, maar dat zei de apostel Paulus. En daar heb ik de woordkeuze ook van. Het zijn de volgende versen. Terwijl wij deze bediening hebben, 4 vers 1, naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet, maar wij hebben verworpen deze schandelijke bedekkingen, deze bedekselen der schande, niet wandelende in de arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende, want weet u, deze bedekkingen zijn altijd een beeld van macht die men erkent en waaronder men leeft. Wat het ook is. Nou ja, hoe zeg ik dat nou weer netjes? Natuurlijk, dat kan zijn de Joodse wet, en zo wordt het in de Bijbel ook voorgesteld. Maar net zo goed, filosofie, ijdele verleiding uit Colossense. Eerste beginselen der wereld. Al die menselijke theorieën van je moet toch dit en je moet toch eerst dat. Dat zijn en je moet om 5 uur eten. Dat zijn toch allemaal beperkingen die wij ons opleggen, waarmee wij onszelf onze vrijheid ontnemen of laten ontnemen. En dan zeggen we, heer ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan kijkt de heer naar de agenda en zegt, nou, het is geen plekje meer over. Allemaal ingevuld. Ik weet niet hoe ik dat beter moet uitleggen. Maar zoiets, hè? Dat zijn die bedekkingen. U weet wel, toen ik jaren geleden voor een paar jaar een bijbelschool runde, zal ik maar zeggen, en oprichtte, toen was er meteen commentaar van, ja, de Bijbel alleen. Dat kan toch niet? Je moet toch eerst belijdenisgeschriften, wat het maar waren voor dingen. Want daar heb ik helemaal geen verstand van, en dat hou ik ook nadrukkelijk zo. Maar die moet je hebben. En dat zijn in de praktijk de bedekkingen. Goed bedoeld, ja, goed bedoelde bedekkingen. Hè? Maar niettemin werkt het zo. En uiteindelijk zegt de apostel, wij hebben die dingen verworpen, omdat ze schandelijk zijn. Want het is een schande om iets te leggen over de Bijbel heen. Vraag dat nou maar aan de Jood, want dat weet hij nog. Letterlijk, maar dan alleen letterlijk. Je mag de Bijbel mag er niks overheen leggen, je mag er niks tussen leggen, je mag hem niet op zijn kop leggen, want dat zal dat vloeken en dat soort dingen meer. Zwaar, maar niet met de achterkant boven, ik wou zeggen zo, maar ze leggen hem andersom. Nou, laat maar zitten, omdat het Hebreeuws is. Maar dat weten ze precies, maar wat doen ze? Geen bedekking over de Bijbel, maar wel over het hart en over het hoofd. En wat mij betreft, schandelijk. Dat meen ik serieus, ja. Voor mij mogen ze, maar niet alleen. De apostel zegt, wij hebben het verworpen. Want waar het om gaat is dat als je die bedekking hebt, dan wandel je door arglistigheid. Dan ben je bezig het woord Gods te vervalsen. Staat hier, vers 2 van 2 Korinthe 4, enzovoorts. En zo wordt het evangelie en daarmee de heerlijkheid Gods bedekt. De heerlijkheid voorgesteld als licht, maar dan met een grote kap eroverheen, zodat het licht niet uitstraalt. En dan zegt de apostel vers 3, doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan. Hij is zich bewust namelijk dat hoewel hij het evangelie predikt en de volle heerlijkheid van Christus en van het nieuwe verbond bekend maakt, dat er nochtans velen zijn bij wie dat niet doordringt, bij wie het geen uitwerking heeft enzovoorts. En indien ook ons evangelie bedekt is, de apostel zegt, nou aan mij ligt het niet, want ik predik het wel. Maar er zijn er nou eenmaal die verloren gaan, namelijk die de weg kwijt zijn. En zo heet dat, verloren gaan. Die de weg kwijt zijn, die dat eeuwige leven niet willen leven, of willen onderwerpen aan het oude leven, of wat dan ook, enzovoorts. En hij zegt, dat zijn degenen in de welke de God deze eeuw, want het is de duivel natuurlijk, in de welke de God deze eeuw de zintuigen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld, uitgedrukte beeld, meerwaarde, die het uitgedrukte beeld is van God, van Gods zelfstandigheid, zegt Hebreeën 1, vers 3, enzovoorts. Want dit is waar het over gaat, dat Christus verheerlijkt zou worden, dat God zou verheerlijkt worden in ons lichaam. Ik had dat natuurlijk al moeten lezen, maar ik heb nou geen tijd meer uit 1 Korinthe 6 vers 20, waar de apostel in verband met dezezelfde praktische dingen zegt, want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Verheerlijk dan God in uw lichaam. Niet verheerlijk uzelf in uw lichaam, niet doe goed je best en de Heer zal je wel helpen of zo. Nee, waar het over gaat is de heerlijkheid Gods die in onze lichamen nu, en niet in de toekomst, maar nu tot uitdrukking zou komen. En daarop zouden wij gericht zijn. Daarop zouden wij georiënteerd zijn. Wij zouden ook elk moment van de dag bij wijze van spreken, nou ja, hoe zeggen ze iets anders? Wij zouden continu daarop bedacht zijn. Dat we zijn eigendom zijn en dat al wat we zouden doen zou zijn tot eer van God. En zelfs als we dingen zouden laten, zou het alleen zijn om de eer van God. Zie? Gaat niet om wet, gaat niet om menselijke instelling, gaat niet om het nut ervan voor de maatschappij, de samenleving of wat het ook maar wezen mag. Het enige waar het om gaat is de heerlijkheid Gods. En via een andere route, maar het is hetzelfde. Het gaat om de opbouw van de gemeente. Maar die is tot heerlijkheid Gods. En dus is het toch geen ander onderwerp. En zo verder. En nu ik toch in 2 Korinthe 4 ben, lees ik nu letterlijk die uitdrukking uit vers 7. Nou, vanaf vers 5 dan. Want wij prediken niet onszelf, maar wij prediken Christus Jezus, de Heer. En wat onszelf betreft, daarvan zeggen wij dat wij uw dienaars zijn. Dienstknechten dus, dienaren. Dat we uw dienaars zijn, om Jezus wil, staat het woord diaken, dus Paulus was diaken. Voor degene die zich met kerkordelijke aangelegenheden bezighouden. Maar goed. En dan vers 6, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, begrijp je me goed, dat is per definitie wat God zegt. Als God zegt, schijnt er sowieso licht in de duisternis. Als God wat zegt, zegt hij, daar zijn licht, maar licht is de uitdrukking van heerlijkheid. Zie. God zou zijn heerlijkheid openbaren. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, die is degene die in onze harten geschenen heeft. Dat is de inwendige mens, niet de uitwendige, vooralsnog niet. Dat is pas bij de vernieuwing, bij de verlossing van ons lichaam in de toekomst en daar wachten wij op. Maar niettemin heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods. Een heerlijkheid Gods in het aangezicht, en dat is ook kennen trouwens, buitenkant namelijk, dat is wat je kennen kunt, het aangezicht. In het aangezicht van Jezus Christus. En dat is in ons waarvan hij dan zegt, maar wij hebben deze schat, want dat is het, een schat, zo kun je het ook zeggen, heerlijkheid, rijkdom. Wij hebben deze schat in aarden, vaten, in lichamen die uit de aarde aard zijn, 1 Korinthe 15. We hebben dat in zwakke, breekbare vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij, niet door die vaten, want die zijn zeer broos, maar opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. En daarna staat er, ons die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig, vervolgd, doch niet verlaten, nedergeworpen, doch niet verdorven, en zo verder. En daarna spreekt de apostel dus op voorhand over de moeite van het leven, de moeite ook van de dienst aan de Heer, waarin onze zwakheid en ook zijn zwakheid blijkt. Maar zegt hij, het maakt niks uit, waar het om gaat is niet die buitenkant, waar het om gaat is wat erin zit. Waar het om gaat is of die heerlijkheid Gods, dat leven Gods, het opstandingsleven van Christus in ons uitwerking zou hebben. En daarna lees ik vers 17, of vers 16 dan, want het wordt mooi samengevat. Daarom vertragen wij niet, aansluitend bij vers 1. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo gaat dat, ja. Hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag, want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht. Maar dat is heerlijkheid, hè? Der heerlijkheid. Hoe dan? Wel, omdat wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk. Maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. Weet je waar ik het lees, denk ik aan onze koningin. Die hoorde ik laatst op televisie zeggen, populariteit, ach, populariteit. Denk ik, ja, je mooi praat, je bent daarin geboren en je bent niet zomaar van je plekje verdreven natuurlijk. Je hebt het ook niet meteen nodig. Maar populariteit, ze zeggen, ach, dat is van zo'n tijdelijke aard. En bovendien heel toevallig, heeft met omstandigheden te maken, het gaat zoveel voorbij. En ze rees in mijn achting. Want wat moet je ermee met populariteit? Komt op, daar kun je vaak niks aan doen. Als je de bid mee hebt, zal ik maar zeggen, komt en dan gebeurt dat, hè. Maar het gaat ook zo weer voorbij. Het is allemaal tijdelijk gehad. Maar, zei ze, waar het om gaat is dat je de dingen die je moet doen, dat ik, want ze hadden door zichzelf, dat ik die zo goed mogelijk doe. En dan denk ik, nou, zo hoort het ook, dat staat ook in mijn Bijbel. Doen als voor de Heer zijn ze er helaas niet bij. Maar goed, dat vullen wij dan wel aan, dan hebben we weer wat geleerd, hè. Want daar gaat het om. Doen als voor de Heer met volle inzet enzovoorts. En zo goed mogelijk en populariteit. Ach, het gaat niet om het gepeupel, denk ik wel eens. Het gaat om de Heer zelf die ons belonen zal. En dat blijft. En dat vind ik een goed standpunt. Nou goed. Daarna sla ik nog een paar bladzijden om met u alsnog terecht te komen in de Efezebrief. En daar houd ik het dan voor vandaag maar weer bij. Efeze 1 in de eerste plaats vers 12. Nou, vers 11 eigenlijk. Want daar staat, in hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Want wij als gemeente zijn het erfdeel, daarmee het loon en de heerlijkheid van Christus. Wij in hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Als u zegt, dat staat in mijn Bijbel niet, zeg ik, ja, maar dan hebben u een verkeerde vertaling, hè? Want het staat er echt. In het Grieks ook. In welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Wij zijn dat, vers 12, opdat wij zouden zijn, wij zijn een, zijn erfdeel namelijk, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid. En prijs is eigenlijk ook al heerlijkheid natuurlijk. Wij zouden zijn tot heerlijkheid van Christus. En dat is natuurlijk fundamenteel waar, zo van wij worden toegevoegd aan die gemeente, aan zijn lichaam, en dus hebben we deel aan zijn heerlijkheid. Maar het is natuurlijk net zo goed een praktische waarheid. Wij zouden dat nu in de praktijk van ons leven ook zijn. Tot heerlijkheid van Christus. Ons praktische leven zou tot heerlijkheid van hem zijn. Want hij is degene die dat in ons wil bewerkstelligen. En daaraan zouden wij ons dus overgeven. Opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid. Waarna toegevoegd wordt dat we als garantie daarvoor hebben ontvangen de Heilige Geest. Dat stond trouwens ook in de 2e Korinthebrief, hoofdstuk 1. Maar die heb ik even overgeslagen, maar daar staat dat ook, hè. Dat wij die geest hebben ontvangen als garantie van die toekomende heerlijkheid. En hier staat het ook in vers 13 en 14. De geest namelijk die het onderpand is, vers 14, van onze erfenis tot de verkregene verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Want daar gaat het om. Waartoe hebben wij die geest ontvangen? Opdat via die geest Christus in ons zou verheerlijkt worden. Kortom, opdat dat eeuwige leven door ons ook daadwerkelijk geleefd zou worden. En daarnaast is het eerste wat de apostel doet, bidden voor de geadresseerden. Daarmee feitelijk ook voor ons. Want hij begrijpt heel goed dat daarvoor heel wat barrières moeten worden doorbroken. Heel wat menselijke filosofie en vooroordelen en nukken, bovendien ook, moeten worden verbroken. Dat is het. En dus gaat hij in gebed. En ik bid, vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Opdat u God u geven, vers 18, verlichte ogen uw harten, of verstands, net zo u wil, maar verlichte ogen in de zin van geloofsogen, niet die fysieke ogen, maar bevattingsvermogen, hè, opdat we geestelijk leren zien. Verlicht ogen uw harten of verstand, opdat gij moogt weten, bewust is dat, hè, weten. Opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping. Opdat gij moogt weten welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En die heiligen zijn wij. Maar we zouden weten welke de rijkdom is der heerlijkheid van zijn erfenis. Wij zijn zijn erfenis, lazen we zojuist in vers 11. Maar we zijn zijn heerlijkheid en wij zouden dat weten. Wij zouden komen tot dat bewustzijn en dus ons bewustzijn dat we duur gekocht zijn, dat we geen dienstknechten van mensen zouden worden, dat we moeten zien dat we niet ondergaan in de zorgvuldigheden deze eeuw, of hoe dat allemaal maar heten mag, maar dat wij voor alles beschikbaar zijn voor de Heer. Dat al onze besluiten, de wegen die we inslaan, de dingen die we doen, dat ze in de eerste plaats tot doel zouden hebben de heerlijkheid Gods. Zou de uitwerking moeten zijn van het leven van Christus in ons. En ik denk dat als je daarvoor kiest en daarachter staat, daarbij blijft, dat het leven dan toch echt een stuk gemakkelijker wordt. Misschien heb ik het mis, maar dan geef ik een persoonlijk getuigenis en dan zeg ik, het is voor mij in ieder geval een stuk makkelijker. Maar anders zou ik nooit weten wat ik doen moet. Welke kant moet ik op? Ik zou het niet weten. Maar als het doel is op voorhand de heerlijkheid Gods, de verheerlijking van Christus, nou ja, dan wordt het aantal keuzes meteen toch wat minder, denk ik altijd. En soms heb je dan helemaal geen keus meer. En dat is nog makkelijker. Al vinden sommigen dat moeilijk, maar dat vind ik makkelijk. De dingen doen vind ik lang niet zo moeilijk als de keus maken. De beslissing nemen van welke kant zal ik opgaan. Als ik een keer ga, dan ga ik ook. Zie? Maar God, als je die keuze maakt, ik reik het u maar aan. Het maakt het leven niet moeilijker. Het maakt het leven makkelijker. Omdat je zoveel beslissingen ineens niet meer hoeft te nemen. Bepaalde dingen gaan nou eenmaal voor en dus gaan ze voor. Dat blijft dan gewoon zo. Dat in de praktijk niettemin toch dikwijls misschien een zware weg is. Nou ja, dat is dan zo. Maar je hoeft je in ieder geval niet meer af te vragen of je wel op de goede weg bent. Toch? En dat scheelt een stuk. Nou goed. Maar we zouden dat weten, hoe dat is met ons. En we zouden dan ook weten, volgende vers, welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij. Wij zouden weten, bewust weten, wat de uitnemende grootheid zijner kracht is aan ons die geloven. Want het gaat maar niet theoretisch over de vraag, hoe sterk is hij dan? Waar het over gaat is dat die kracht van Christus, de uitnemende grootheid zijner kracht, in ons werkt. Zoals die kracht ook werkt in Christus. Vers 20 en 21 en 22 en zo verder. Want die kracht waardoor God de Heer Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt, waardoor Hij leeft tot heerlijkheid des Vaders. Diezelfde kracht, zegt de apostel Petrus, diezelfde kracht werkt ook in ons. Zegt dus nooit, dat kan ik niet. Zegt dus nooit, dat juk is te zwaar. Dat is namelijk helemaal niet zo. Je moet het ook niet in eigen kracht doen. En dus, je moet vertrouwen op de Heer die kracht zou geven. Zoals de Heer zei tot Paulus, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht, dat is mijn genade, immers, in de praktijk. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En als u dan zegt, ja, maar dat kan ik niet. Dan zegt Paulus, nou, dan ben je precies de goeie. Opdat de uitnemendheid deze kracht zij uit God en niet uit ons. Wij hebben daarvoor geen excuus. We zouden komen niet alleen tot het weten van deze dingen, maar tot het bewust kennen en ervaren van deze dingen. Leven vanuit die kracht Gods die in ons werkt. Daardoor worden dan ook niet wij verheerlijkt, daardoor wordt Christus verheerlijkt in ons. En daardoor weer worden wij verheerlijkt in die volgorde. Zie? En waar het leven van Christus in ons geleefd wordt, daar hebben wij deel aan die heerlijkheid. En dan sla ik om en dan kom ik in het andere gebed van de apostel Paulus. Waar de apostel bidt, vers 16 van hoofdstuk 3, opdat hij u geven, gratis cadeau, geheel voor niets. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden. Als je nog een ander woord moet hebben voor heerlijkheid, kracht, leven. Opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met heerlijkheid of kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof, want het is een andere manier om nu hetzelfde te zeggen, vers 17. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. Want verheerlijkt worden met zijn kracht door zijn geest in de inwendige mens is hetzelfde als dat Christus door het geloof in onze harten zou wonen. We zouden die harten ervoor openstellen. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde en dus in die gemeenschap geworteld en gegrond zijt. Dat het de basis is van ons leven. Dat begrijp je toch, geworteld en gegrond. Dat wil zeggen, het is niet een ideaal waarnaar wij streven. Het is de basis waaruit wij leven, uit die gemeenschap met de Heer. En dan, opdat gij ten volle kondet grijpen. Begrijpen, daar heb je hem weer uit Johannes 1. Gewoon grijpen, vatten, pakken. Opdat gij ten volle kon het begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zijn, en bekennen de liefde van Christus die te kennis te boven gaat. Opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods en daarmee tot die heerlijkheid Gods. Ik weet dat het hoog gegrepen lijkt, maar het punt is, de apostel Paulus bidt daarvoor tot God, opdat hij dat in ons zou doen. En hij zou het niet vragen als hij niet wist dat God het doen wil. ze. En daarna, vers 20, hem nu die machtig is, meer dan overvloedig op de bekende Paulinische wijze, overtreffende trap, weet u wel, meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, want dat is de vloek van de mens, hij kan denken. En hij verzint allerlei ongein, allerlei excuses enzovoort. Allerlei filosofieën om zich maar niet aan de Heer te onderwerpen. Terwijl hij zijn denken, zijn verstand zou gebruiken om de waarachtige te kennen, zegt de Bijbel. Johannes. Zie. Nou goed, maar wat Paulus zegt is, hij is machtig meer dan over, ja, of hij het doet. Het hangt een beetje van onszelf af, of het laten gebeuren, of het beschikbaar zijn, of onze harten openstellen en daarmee onze levens, want dat is wat het hart is, hè? Het werkelijke leven, naar de inwendige mens. Hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken. We lazen het dus straks trouwens eigenlijk ook, maar het ging heel snel, in Romeinen 8, hè? Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de geest zelf komt onze zwakheden mede te hulp, enzovoorts. Hij is machtig meer te doen dan wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid. Want die kracht die in ons werkt, is de kracht van Christus. En daardoor doet hij dingen die ver boven ons eigen denken en zelfs bidden uitgaan. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Want daar zou je de heerlijkheid van Christus, tot vandaag althans, in de eerste plaats zoeken. Dat die heerlijkheid ook gerealiseerd zal worden en openbaard zal worden aan Israël en de volkeren en heel de schepping in de toekomst, dat is waar. Maar die heerlijkheid van Christus komt in de eerste plaats en tot op heden uitsluitend in onze dagen tot uitdrukking in de gemeente als zodanig. Daar werkt die opstandingskracht van Christus, daar werkt die geest. En als dus iemand zegt, Christus is nog niet verheerlijkt, dan word ik dus tamelijk agressief, kun je wel zeggen. Huh? Nou goed. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente die zijn heerlijkheid is. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus, niet door onszelf, in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Want waar het over gaat, is niet alleen om iets dat we voor ons leven van vandaag nodig hebben. Want dan zeg ik glas, dat hoeft helemaal niet, dat heb je helemaal niet nodig, je komt zo ook wel het leven door. En dood ga je toch, daar heb je de Heer niet bij nodig. Omdat, dat is toch zo? Nee, waar het over gaat is natuurlijk dat hier eeuwige dingen gerealiseerd zouden worden. Dat het leven Gods in ons vrucht zou dragen. Ik ben er vandaag niet aan toegekomen. In de pauze zei iemand dat tegen me. Als heerlijkheid licht is, wel, licht is ook vrucht in Efeze 5, dus één bladzijde verder weer. Dus heerlijkheid is vrucht. Zo, ja, dat is ook zo, ja. Het is het resultaat van al wat God in ons doet. En het leidt tot zijn verheerlijking, tot zijn heerlijkheid. En daar gaat heel Gods heilsplan over. Heel zijn handelen met de schepping als zodanig, zijn handelen met Israël, maar meer en voor ons in de eerste plaats, daarover gaat het in onze eigen persoonlijke relatie met de Heer. De vraag is of de Heer in ons leven verheerlijkt wordt. Of zoals hier het volgende vers zegt, of wij wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En als wij gelovigen zijn, dan zou dat moeten zijn niet alleen maar omdat wij ooit hebben geknield bij het kruis, zoals het heet. Nee, ik bedoel, heel eerbiedig. Natuurlijk moet dat. Maar het gaat erom dat wij in alle dag, in heel ons leven, leven in afhankelijkheid van hem. Uit geloof. Want als we eenmaal, doordat wij gekomen zijn tot aanvaarding van het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, als we eenmaal gerechtvaardigd zijn, dan was het de bedoeling, zegt de Bijbel, dat de rechtvaardige uit het geloof zal leven. Uit dingen die men weliswaar niet ziet, maar die ons in de schrift worden voorgehouden en die door de geest in ons en aan ons bewerkstelligd zullen worden. En daarna verwachten wij de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. En wij verwachten de verandering van ons lichaam, want de zaligmaker zou komen om onze lichamen te veranderen en gelijkvormig te maken aan zijn heerlijk lichaam. En als u dat niet gedaan heeft, dan zie ik u binnenkort weer op een andere plaats, ergens in dit ondermaanse. Maar we zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij iets van u mogen leren verstaan. En dat u zich openbaart, ook aan ons, en juist aan ons als gelovigen in uw woord. En we danken u dat u ons dit levende woord geschonken hebt, als kracht Gods tot zaligheid. En dat u ons die geest geschonken hebt die ons in heel de waarheid zou leiden. Opdat wij zouden beseffen dat uw werk en daarmee de heel de geschiedenis en heilsgeschiedenis maar één doel heeft. Namelijk uw verheerlijking. En we danken u, Vader, dat wij daarin betrokken mogen zijn. En dat u ons gegeven hebt aan de Heer Jezus Christus. Opdat wij van hem leven zouden ontvangen. Maar bovendien ook opdat uw heerlijkheid door hem in ons en aan ons zou gestalte krijgen. Wij danken u dan, Vader, dat we veranderd worden naar uw beeld. Niet op eigen initiatief en niet door eigen werken, maar simpelweg doordat we ons onderwerpen aan het werk dat u aan ons belooft te zullen doen. Wij danken u dan dat al uw beloften in Christus ja en amen zijn tot heerlijkheid Gods. En dat we daaruit mogen leven. En mogen verwachten dat u een goed werk in ons, begonnen hebt, dat u dat ook wilt voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. We danken u dan dat we ons bewust mogen zijn dat hoewel wij van nature zondaren zijn en ellendige mensen, dat wij niettemin door u getrokken worden uit een duistere wereld en geplaatst worden in het licht van het koninkrijk van uw geliefde Zoon, opdat we in dat licht zouden wandelen en deelgenoot zouden worden van uw heerlijkheid. En daarom ook met u zullen geopenbaard worden in de toekomst in heerlijkheid. We danken u, Vader, dat we daarnaar mogen uitzien. En dat we in het leven van alle dag onze hoop mogen stellen op u en uw beloften die u voor vandaag en voor de toekomst aan ons gedaan hebt. We danken u dat u niet laat varen het werk uw handen, maar dat we in tegendeel mogen vertrouwen op u die trouw bent. Mogen vertrouwen op de Heere Jezus, de hoge priester, die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. Opdat we inderdaad in de toekomst van u die erfenis zouden ontvangen. Wij danken u dan voor deze dag, Vader, en wij vragen u, wilt u uw woord aan onze harten bevestigen, opdat het ons denken mag veranderen, opdat het ons leven mag veranderen en wij veranderd mogen worden naar uw beeld. Wees u dan ons nabij, met die genade die we nodig hebben, met die kracht die in onze zwakheid zal volbracht worden. Wees u ons nabij, met uw geest die ons in heel de waarheid zou leiden, en dat tot heerlijkheid van uw naam. Amen.